We gaan het hebben over het mobiliteitspact voor Antwerpen. Dat staat al een hele week een beetje in de kijker, maar we willen het er toch nog eens uitgebreid ook nog over hebben. En meneer Lauwers zit hier, mobiliteitsexpert van de Universiteit Antwerpen. Maar het mobiliteitspact is niet alleen werk dat u heeft verricht de afgelopen maanden.
Nee, ik bedoel, het is niet alleen mijn werk. Hè. Ja. Dus, we hebben met een tiental mensen 10 weken aan deze tekst gewerkt. We hebben bovendien in het kader van plan A een debatavond gehad, waar een 50-tal mensen waren, dat was in het Steen. En dan hebben we, dat was eind december in het Steen, en bovendien hebben we de teksten voorgelegd aan een 50-tal andere mobiliteitsexperten, aan professoren en dergelijke. Dus een 50-tal hebben we momenteel dat ook ondertekend. En ook al een hele reeks organisaties. Het aantal organisaties dat ons steunt neemt toe, maar tot nu toe zijn er een stuk of 20, waaronder de belangrijkste burgerbewegingen in Antwerpen, dus de Ademloos, Straten-Generaal en Ringland, maar ook Girojeugd en dergelijke, dus een hele reeks bewegingen die ons steunen. Maar de basis, de teksten, komen eigenlijk uit de pennen van een tiental mensen. Dat zijn buiten mezelf dan de bezorgde ouders. Dus dat is een groep die al een aantal jaren rond verkeersveiligheid werkt. Een groep jonge ouders. Bovendien zijn een aantal mensen van de Fietsersbond en van de voetgangersbeweging die hebben meegewerkt. Belangrijke rol heeft ook Antwerpen Huis gespeeld. Waarschijnlijk wel gekend, hè, die rond fietsen is vreugde, die het fietsen eigenlijk willen promoten als eigenlijk de meest plezierige manier om door de stad te rijden. En dan ook nog een aantal andere experten, onder andere Koen Wijnands, die heel sterk die gekend is misschien van Antwerpen Antwoord, en die al jaren in Antwerpen werkt rond het betrekken van burgers bij allerlei initiatieven rond de levenskwaliteit in de stad. En dan ook Niels van de Antwerp Management School, dat is echt een man die heel vertrouwd is met de techniek van de nieuwe mobiliteit, met smart mobility, met apps en dergelijke, om onze mobiliteit te ondersteunen. Dus het is inderdaad een groepswerk wat voor ligt.
Zo'n groepswerk is natuurlijk ook niet alledaags. Het is eer uitzonderlijk dat het gebeurt. En de aanleiding ervoor is eigenlijk een aanleiding die er beter niet was gekomen, denk ik.
Ja, dus inderdaad, we hebben ons eigenlijk op diverse manieren leren kennen, maar vooral op de Critical Mass die was georganiseerd, volgend op het feit dat er in oktober op 2 weken tijd drie fietsers zijn doodgereden in het verkeer hier in Antwerpen. Dat heeft natuurlijk heel veel mensen getroffen. En wat mezelf betreft, het is mijn vakgebied, dus verkeersveiligheid. Dus dat ging mij zeker aan, en ook gewoon als Antwerpenaar. En ook mijn dochters, die kenden twee van de slachtoffers. Dus ik denk dat het bij veel mensen thuis toch wel in die periode, mensen die fietsen, echt wel het gespreksonderwerp was. En naar aanleiding daarvan heb ik dan ook zowel in de Morgen als in de Standaard een vrije tribune geschreven om dit aan te klagen en te stellen dat verkeersveiligheid veel meer prioriteit zou moeten krijgen bij het inrichten van het verkeer hier in Antwerpen, dat men echt een slag moest maken daarin, een 180 graden draaien, en in plaats van steeds die autodoorstroming maar voorop te stellen, dat men echt prioriteit moest geven aan verkeersveiligheid. En onder andere twee dingen zijn toen heel sterk naar voren gekomen. Dat is de conflictvrije regelingen. Hè. Dus het feit dat, in tegenstelling met Nederland bijvoorbeeld, het hier perfect mogelijk is dat je als voetganger en als fietser groen licht hebt om over te steken, maar dat tegelijkertijd vrachtwagens en andere wagens rechtsaf ook door het groen mogen draaien. En met dode hoek je eigenlijk niet zien oversteken gewoon. En dus twee van die drie ongevallen had dat daarmee te maken. Dus dat kan je oplossen door de lichten beter af te stellen. Maar dus dat doet men maar met mondjesmaat. En een ander punt is dat zoals bijvoorbeeld in Amsterdam, men er zou moeten voor zorgen dat 's morgens en 's avonds, wanneer er veel kinderen op weg zijn, of wanneer er gewoon mensen naar hun werk fietsen of wat dan ook, dat men dan geen vrachtwagens door de stadstraat stuurt, maar dat men dat op andere momenten doet. Want vrachtwagenverkeer en fietsverkeer is totaal niet verzoenbaar.
Voor we het plan helemaal induiken, misschien een heel abstracte vraag, maar misschien toch wel een die mensen zich heel vaak stellen, namelijk een mobiliteitsvriendelijke en veilige stad. Wat is dat eigenlijk?
Ik denk dat veel mensen ons dat zich perfect kunnen voorstellen. Heel vaak gaan we graag naar dat soort steden op vakantie. Of we bezoeken ze. Hè. Dus je kan ze zo opsommen. Een stad als Barcelona, Amsterdam, Parijs is ook heel sterk in die richting aan het werken. Heel veel Zuiderse steden, heel veel Italiaanse steden bijvoorbeeld, die verbieden autoverkeer, behalve mensen die er dan echt wonen of er moeten zijn, dus met camera's. Ook heel veel Spaanse steden doen dat. Dus hoe dat je het kan voorstellen is dat soort steden waar je misschien al op vakantie bent geweest of op weekendtrip. Het komt erop neer dat er minder autoverkeer is dan wat hier in Antwerpen gewoon zijn. Dat er meer gefietst wordt en te voet gegaan wordt. Dat er meer ruimte is vooral voor dat fietsen en voor dat te voet gaan. Dat er goed openbaar vervoer functioneert. En dat daar ook auto's rijden. Hè. Dus men verwijt ons soms dat wij dogmatisch anti-auto zijn. Dat is helemaal niet waar natuurlijk. Auto's horen ook in de stad, maar dan in kleinere aantallen dan ze in Antwerpen rondrijden op dit moment.
Vergeet je koffie
niet. Het plan vertrekt vanuit 5 verschillende ambities. Nu zijn we natuurlijk al bezig met verkeersveiligheid natuurlijk. Hoe maken we van de stad een veel veiligere stad met minder auto's?
Minder auto's is zeker een van de elementen. Dus dat is ook in de wetenschappelijke literatuur is men het daar ook over eens. Hè. Internationaal kan je dan je wetenschappelijke artikels lezen. Als je een stad veilig wilt hebben, verkeersveilig wilt hebben, zorg er dan dat er niet te veel auto's rijden. Dat je voldoende ruimte hebt om veilige fietspaden in te richten en dergelijke. Hè. Dus daar moet je zeker voor zorgen. Dat is zeker al een van de elementen. En bijvoorbeeld zeker ook in de woonwijken, in de zone 30's, moeten we sluipverkeer, dat moeten we absoluut daar vermijden. Hè. Dus zodanig dat eigenlijk, dat is een tweede punt dat we voorop stellen, kinderen zouden eigenlijk de maat moeten zijn voor het verkeer. Hè. En als je als ouder je kinderen met een gerust gemoed naar school kan sturen met de fiets of te voet, ja, dan weet je eigenlijk, hè, dat is de goede maatstaf, dan weet je dat het veilig is. En je moet eigenlijk die straten zo inrichten dat dat kan.
Ik las ergens in het document dat er geen vooruitgang geboekt is wat betreft verkeersveiligheid het laatste jaar. Leg dat eens uit.
In het algemeen is het wel zo, dus je kan zeggen dat eigenlijk verkeersveiligheid verbeteren of minder verkeersslachtoffers, dat klopt nooit eigenlijk. Hè, want iedereen die doodgereden wordt in het verkeer vult die rij aan van al de slachtoffers die de vorige jaren gevallen zijn. En in Vlaanderen zijn dat er enkele tienduizenden, hè, de laatste kwart eeuw. En er komen dus altijd wel mensen bij, maar waar men wel voor kan zorgen dat aantal elk jaar kleiner wordt. In Antwerpen is dat wel min of meer zo als je naar het geheel kijkt, maar het is niet zo voor fietsers en voetgangers. Dus op vlak van veiligheid voor fietsers en voetgangers wordt er de laatste 5 jaar geen vooruitgang geboekt en dat aantal blijft, dat schommelt wat jaar per jaar natuurlijk, maar dus dat blijft quasi hetzelfde. Dus inderdaad, op vlak van verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers is er de voorbije jaren geen vooruitgang geboekt.
Ik hoor al zeggen waarschijnlijk dat komt omdat er gewoon veel meer vooral fietsers dan zijn dan vroeger. Dus ja, relatief gezien is de veiligheid dan misschien wel gestegen.
Nee, dus dat is ook al bekeken, ook relatief niet. En er is eigenlijk een wet van de grote getallen in die zin dat fietsers zichzelf beschermen, dat naarmate er meer fietsers zijn of ook meer voetgangers, dat dan eigenlijk relatief gezien de veiligheid zou moeten verbeteren. Dat heeft met verschillende dingen te maken. Natuurlijk, als je rondrijdt in een stad, Denk aan Leuven bijvoorbeeld, waar heel veel fietsers zijn. Dan ga je als automobilist per definitie al beter gaan opletten natuurlijk. Het tweede punt is dat de kans dat wanneer je met de auto rijdt, dat je ook soms wel eens met de fiets rijdt en dat je dus meer aandacht hebt voor mensen die dat doen, dat die ook groter wordt. En dat blijkt dus dat in landen als Nederland, waar heel veel gefietst wordt, dat het daar, als je op de fiets springt, veel veiliger is dan in landen waar er weinig gefietst wordt. Maar hier in Antwerpen geldt die wet spijtig genoeg niet. En dus dat betekent dat men wel meer fietsers heeft, maar dat men niet de infrastructuur, niet de inrichting heeft laten volgen op dat grote aantal fietsers. Toch niet in de stadstraat. Hè. Dus er is wel wat gebeurd met fietsbruggen en fietssnelwegen en dergelijke. Hè. Dus er gebeurt zeker veel voor fietsers, maar niet in de stadstraten waar de problemen zich voordoen met de veiligheid.
Je hebt al een paar keer verwezen naar Nederland en ook andere buitenlanden. Hoe verhoudt Antwerpen zich dan ten opzichte van de andere grotere steden in België?
Ja, dus wat mobiliteit betreft is een enorm groot verschil. Hè. Dus autobezit bijvoorbeeld...
Van fietsveiligheid bedoel ik?
Van veiligheid.
Van veiligheid in het algemeen. Dus mobiliteitsveiligheid en fietsen.
Dus daar zitten we slecht. Hè. Dus België in het algemeen en Antwerpen ook in het bijzonder zit... ik heb niet een exact cijfer, maar dus als ik kijk naar hoe de cijfers globaal liggen de voorbije jaren, ligt die zeker dubbel zo slecht als in andere landen. Dus een kind dat hier in Antwerpen geboren wordt, heeft dubbel zoveel kans om doodgereden te worden in het verkeer dan een kind dat in Amsterdam geboren wordt. Ja, dat is zeker zo.
En ten opzichte van de andere Belgische steden dan? Ik vermoed dat misschien Brussel een heel ander beeld geeft dan Antwerpen of Gent.
Ja, dus ik heb niet die exacte cijfers, maar in ieder geval is het zo dus dat Antwerpen zeker niet best scoort daar. Hè. Dus er zijn weinig vergelijkende studies gebeurd, dus dat is misschien nog een uitdaging om dat te doen. Hè. Maar we zien dat in steden als Gent, dat daar ook zeker ook na het circulatieplan, maar ook tevoren al, dat daar het aantal fietserslachtoffers en voetgangerslachtoffers wel aan het dalen is. Hè. Dus ik ken niet de exacte verhouding, hè. Maar in ieder geval zien we in Gent een trend van verbetering die we in Antwerpen niet zien.
Om toch even bij dat buitenland te blijven, een voorbeeld waar iedereen dan naar verwijst is dan natuurlijk Utrecht, waar er zoveel fietsers zijn dat op den duur je bijna moet uitkijken dat je niet van het voetpad wordt gereden. Is dat dan een soort van waarschuwing van hoe dat ook uit de hand kan lopen?
Ja, uit de hand kan lopen is een groot woord, hè. Dus hoe dan ook is dat niet altijd even aangenaam en kan daar soms ook wel iets mislopen, maar dus naar veiligheid toe is het natuurlijk nog heel anders wanneer je van het voetpad gereden wordt door een auto dan door een fiets. Ik denk dat we die situatie ook niet mogen overdrijven. In ieder geval is het ook zo dat wat fietsers betreft, weet ik dat wel, is er in Utrecht de laatste 3 jaar 1 dodelijk slachtoffer gevallen. Tegenover in Antwerpen al 3 op die 2 weken tijd vorig jaar. Dus Utrecht is zeker naar verkeersveiligheid een goed voorbeeld. En dat er op bepaalde plaatsen die verhouding tussen fietsers en voetgangers, dat een leerproces is. En hoe dat kan samengaan. Dat een probleem is dat zich stelt, of een probleem of een opgave, dat is zeker in Utrecht het geval. Maar ik denk toch, ik kan iedereen aanraden om eens een weekendje naar Utrecht te gaan. Dus je zal je daar echt wel in aangenaam kunnen rondwandelen, hoor.
Hetgeen wat ik nog wil aanstippen is het punt 7 over verkeerseducatie. Gaat het onderwijs het weer moeten redden voor ons allemaal, meneer Lauwers?
Redden niet, maar het is wel een heel belangrijk punt en we moeten dat toch wel blijven benadrukken dat je verkeersveiligheid, hoe dan ook, dat je dat moet leren. Het gaat niet alleen over de regels, maar echt hoe je je kan gedragen in het reële verkeer. En dat is een belangrijke opgave voor het onderwijs. Hey, onderwijs moet ons helpen in de wereld te leren staan en dus u in de stad bewegen op een veilige manier is daar zeker een onderdeel van. Dus dat is niet alleen zaligmakend natuurlijk, maar blijft essentieel. Nu, de verkeerseducatie, wij zijn er wel voorstander van om dat uit te breiden naar een mobiliteitseducatie. Ja. En zeker in een heel diverse stad als Antwerpen is het bijvoorbeeld niet zo vanzelfsprekend dat iedereen zomaar als kind op de fiets springt. Hè. Dus veel, ikzelf en veel mensen van onze generatie hier in Antwerpen hebben dat geleerd van hun ouders, hoe je moet fietsen bijvoorbeeld. Er komen hier heel wat mensen aan die van huis uit, van de plek waar ze geboren zijn, niet fietsen of niet hebben leren fietsen. Dus heel veel kinderen die hier nu rondlopen in Antwerpen, die kunnen dat ook niet zomaar van hun ouders leren. En daar ook kan de school een rol spelen. Dus niet alleen om te leren hoe de verkeersregels zijn, maar ook gewoon concreet aan te leren hoe kan je fietsen op proef en hoe kan je leren veilig fietsen op straat. Eerst misschien op een afgeschermd terrein en later op de straat. Dus scholen hebben wel degelijk verkeerseducatie. Verkeersveiligheidseducatie is wel degelijk belangrijk en hebben we willen beklemtonen. Ja.
En dan kan je mij voorstellen dat bezorgde ouders dan zeggen, ik stuur mijn kind pas de fiets op naar school als ik weet dat het veilig is en dan is de cirkel weer rond.
Ja, dus we moeten daar inderdaad op die route zorgen en dus ook scholen kunnen daar ook weer dan aan helpen. Het gaat niet alleen om de kinderen op de school, dus die verkeersveiligheid aan te leren. Die verkeersveiligheidscultuur in de school zou er ook zo'n schooldirectie ouders moeten toe aanzetten om de omgeving, de routes te bekijken. Dat gebeurt ook in heel veel scholen. En na te denken over autovrije straten, schoolstraten, toch minstens op het moment dat de school begint of eindigt, of in ieder geval, hoe kunnen we die schoolomgeving hier veilig organiseren, dat is ook een belangrijk punt.
Zeg eens maar, ja, voor mij, of we naar het volgende punt over gaan, ja, vijf, of ja, of eerst een plaatje, doe maar.
Misschien toch eerst een plaatje.
Eerst een plaatje, ja. Oké, eentje van 50 jaar geleden dan, en dan over, wat was het weer al?
Een stad waar het goed leven is.
Ja. Nu ga ik kijken of ik de goede schuif openzet. Jawel. Een vijftiger. Tricks uit Electric Ladyland, The Long Hot Summer Night. Ik denk niet dat ik dat vorige week al had gespeeld. Dus de plaat van 50 jaar oud. Misschien gaan we daar een beetje sneller moeten doorgaan, want dat is een dubbel LP. En er zijn nog goede platen gemaakt in 68 en in 78. Dit terzijde, want we hebben het over mobiliteit nog altijd met Dirk Lauwers en Louis Munoz.
Ja, Jimi Hendrix, onthoud die naam. We gingen juist overgaan naar een stad waar het goed leven is. En als ik dat punt eigenlijk mag samenvatten in één zin, is het eigenlijk van, we moeten met z'n allen beter nadenken over ruimtelijke ordening. En we moeten vooral met z'n allen kunnen nadenken over ruimtelijke ordening. Dus hoe gebouwen en zo gebouwd worden.
Ja, ruimtelijke ordening is heel essentieel. We benadrukken ook wel de gezondheid, hè. En dus het gezondheidsaspect is goed leven, heeft te maken met ruimtelijke kwaliteit. En dat verbinden we dan met stedenbouw en ruimtelijke ordening, maar ook met gezondheid. Dat wil ik toch nog even op ingaan ook, want dus er zijn recent ook nieuwe gegevens rond die kerneneffecten gepubliceerd door de Vlaamse Milieumaatschappij. En dus er zijn heel wat Antwerpse straten waar de gezondheidsdrempels overschreden worden, waar het niet gezond leven is eigenlijk. Dat is toch wel het eerste punt. Hè, en dat heeft weer te maken met, ja, het soort auto's, maar ook de druk van het autoverkeer. Maar verder is er inderdaad, zoals je terecht zegt, de ruimtelijke ordening. En we moeten op plekken kunnen leven waar we zo weinig mogelijk afhankelijk zijn van de auto. Dus dat betekent in de stad zelf of dicht bij de stad. In dat verband verwijzen we onder andere naar Ringland, wat kansen geeft en dus het overkappen van de ring. En Ringland heeft die idee gelanceerd om dicht bij de binnenstad naar nieuwe ontwikkelingen te gaan, nieuwe stedenbouwkundige ontwikkelingen, zodanig dat je eigenlijk een bijkomend district bouwt in de buurt van de binnenstad, van waar je gemakkelijk met de fiets of de voet of het openbaar vervoer de plekken die interessant zijn in Antwerpen kan bereiken. Dus die ruimtelijke ordening is zeker een heel belangrijke insteek en naarmate we meer mensen kunnen overtuigen om niet de stad te verlaten en ergens op de buiten te gaan wonen, maar dat die stad aantrekkelijk wordt om te wonen, zal de mobiliteit ook verbeteren.
U pleit ook onder dat hoofdstukje Goed Leven het opstellen van verkeerscirculatieplannen door districten samen met de bewoners. Nu, er is al wat discussie over geweest, met Borgerhout die dat geloof ik willen doen, en dat werd dan overruled, zoals ze het in het mooie Nederland zeggen, door het stadsbestuur. Dat is misschien toch wel een punt hebben, hè, van ja, dus die plannen, je hebt dan hoeveel, 6 of 9 plannetjes die dan niet gecoördineerd worden. Gaat dat wel werken?
Ja, daar is werk aan en dus dat heeft dan onder andere dus te maken met die gezondheid en dat sluipverkeer. We zouden er eigenlijk moeten toe komen, dat is toch in vele buitenlanden het geval. Dat binnen de wijken, dat daar uiteraard goed gefietst en gestapt kan worden. Dat er ook autoverkeer is, maar van mensen die daar wonen en die daar moeten zijn. En dat je daar geen sluipverkeer krijgt.
Ja, maar de vraag is dan hoe dat te coördineren met het hoger niveau. Dat dan ook de zaak breder bekijkt. En niet alleen naar de zuiver op de leefbaarheid van de wijk focust. Hè? Want dat is het punt van het stadsbestuur nu momenteel. Hè?
Ja, er zijn een aantal straten waar die doorgankelijkheid op stadsniveau nodig blijft. Hè? Dus Plantijn, Meretjes, De Leien, Turnhoutse Baan zelfs in beperkte mate. Dus uiteraard moet de stad daar ook die belangen verdedigen van, ja, de stad moet bereikbaar blijven. Maar dus ja, in de binnengebieden, in de wijken zelf, is het duidelijk dat daar het eigenlijk niet aan de stad, aan het stadhuis zou mogen zijn om te bepalen welke auto's daar komen, maar het districtsbestuur, de mensen die daar wonen, die hebben in de eerste plaats belang bij een goede leefkwaliteit daar. En dat merk je, dat zo gebeurt. We hebben daar straks naar Utrecht verwezen, maar ook in Barcelona is heel gekend dat men meer en meer in de wijken dat autoverkeer eruit krijgt. Ik verwijs al naar heel veel Italiaanse steden, naar andere Spaanse steden. Dus Nederland, Duitsland ook, Frankrijk. Zie je in al dat soort landen zie je die beweging dat men leefbaarheid voorop stelt, levenskwaliteit voorop stelt in de woonwijken. En natuurlijk moet je daar ruimte hebben om en faciliteiten hebben voor mensen die een auto hebben, dat ze ook met die auto thuis kunnen geraken. Maar dat is iets heel anders dan zoals dat nu in Antwerpen is. Dat er, denk aan de Borsbeekstraat bijvoorbeeld, de Gijzelstraat in Morgerhout, die regelmatig daar rond aanklagen op sociale media. Dat soort straten, dat wordt overrompeld door autoverkeer van mensen die misschien op het eilandje of zo moeten zijn, maar die helemaal niks in Borgerhout laat staan in die straten te zoeken hebben eigenlijk.
Er is een begrip dat ik misschien mis in dit punt, of alleszins dat sommige mensen missen, en dat is de lage emissiezone. Een voorstel waarmee wij pionier zijn in Vlaanderen. We hebben Gent daar zelfs mee overtroffen. En dat eigenlijk dient om de auto in het centrum van Antwerpen eigenlijk aan de kant te laten en daarmee misschien de leefkwaliteit omhoog te duwen.
Ja, de lage emissiezone beperkt de toegang voor de zeer oude diesels. Ook zeer oude andere wagens, maar is vooral gericht om de zeer oude diesels die heel vervuilend zijn, om die uit de stad te krijgen. Dat heeft zijn belang, dat is juist. Maar ja, naarmate de tijd vordert. Dus we zijn pioniers, maar in feite waren die plannen al een jaar of 5 oud. En naarmate we langer wachten natuurlijk, ja, kopen mensen nieuwe auto's en zijn die echt heel oude, vervuilende wagens sowieso een heel marginaal iets geworden. Dus sinds de invoering van die lage emissiezone hebben we dieselgate gehad en zijn er meer metingen en weten we dat eigenlijk, dat is gebaseerd op die euronorm, de fameuze euronorm, die bepaalt van welke leeftijd uw wagen is en welke emissiestandaard er gehanteerd is. Nu blijkt dat, dus dat zijn theoretische metingen en theoretische waarden die je in het boekje staan van je auto als je die koopt, maar als je naar de werkelijkheid kijkt, de reële metingen, daaruit blijkt dat tot en met de euronorm 5, er eigenlijk heel weinig vooruitgang is geboekt, behalve de zeer oude van de jaren 60, hè, maar dus de laatste 20 jaar is er eigenlijk niet zoveel vooruitgang geboekt op vlak van uitstoot van, in ieder geval van NOxen, hè, van stikstofoxide. Fijnstof is wel verbeterd, dus het heeft... Die emissiezone heeft zijn effect op fijnstof waarschijnlijk, maar weinig of niet op vlak van stikstofoxide. En dus men is zeer voorzichtig, ook zelfs nu na meer dan een jaar, om het geven van resultaat van die lage emissiezone. Maar er wordt toch al aangegeven, hè, dus in de wandelgangen, dat de knip op de leien, waardoor er een 10.000, volgens de VAB, want de stad lost daar geen cijfers over, volgens de VAB zijn er een 10.000-tal minder auto's die elke dag de stad inrijden sindsdien. Dat heeft een veel groter effect op de emissie, op de gezondheid, dan de lage emissiezone zelf. Dus vandaar ook ons pleidooi, dus reduceer vooral het aantal auto's dat de stad inrijdt.
Het volgende punt, 3 van de 5 punten in uw beleid, is bereikbaarheid. Jaarlijks, filedruk, jaarlijks 10% minder. Wel, meneer Lauwers, we zijn daarmee bezig. We hebben deze week de eerste schop in de grond gestoken om dat te verwezenlijken.
Ja, dat is zeker feit dat we die Scheldekruising, dat daar een extra tunnel nodig is. En dus daar wordt nu door de burgerbeweging geijverd voor die Oosterweel Light, dus een bijkomende tunnel, het sluiten van de ring. En ook voor het haventracé. Dus het is zo dat voor de autoverkeer dat daar een betere ruggengraat moet komen in het Antwerpse. Maar dat gaat niet echt de files of de meeste files oplossen. Dat is goed als er ongevallen zijn en zo, dat je dus meerdere routes hebt. Dus dat niet alles geblokkeerd staat als er ergens een ongeval gebeurt op de ring. Ten eerste. En ten tweede geeft dat de kans om het doorgaand verkeer verder van de stad weg te sturen. Maar evengoed is het belangrijk dan, als je dat soort projecten doet, dat de leefbaarheid centraal blijft en dat je bijvoorbeeld die overkapping van de ring als daar gewoon aan verbindt.
Is het misschien zo dat die derde Scheldeverbinding, Scheldekruising, een probleem wel zal oplossen voor de overbezetting van de ring en de Kennedy-tunnel, maar niet het probleem in de stad?
Nee, en ook niet op zich de problemen echt oplossen. Dus het zal ertoe kunnen bijdragen, maar als we niet tot een modal shift komen, tot minder autoverkeer in het Antwerpse, en als er niet volwaardige alternatieven zijn, fietsnelwegen, een beter befietsbare stad, een vooral veiliger befietsbare stad, als we niet het openbaar vervoer serieus opkrikken, dus men spreekt in dat verband altijd van de modal shift naar de 50-50. We zitten nu aan 70% autoverkeer en 30% alternatieven, fiets, te voet en openbaar vervoer. Dat is de manier waarop we ons verplaatsen in het Antwerpse momenteel. Dat is geen fraai beeld als je dat vergelijkt met buitenlandse steden. Dus daar is de ambitie ook van de overheid, van het stadsbestuur, van de minister, om tot een 50-50 te komen tegen 2030. Dus nog de helft auto en de andere helft openbaar vervoer en fietsen en te voet gaan. Daar zal zwaar moeten geïnvesteerd worden in dat openbaar vervoer en gereorganiseerd. Dus een van de punten die we voorop stellen is het gewestelijk expresnet. Er liggen heel wat treinlijnen hier in het Antwerpse. Er liggen heel wat stationnetjes er verlaten bij. Dus men zou dat treinennet in de Antwerpse regio moeten opwaarderen, daar heel frequente treinen door sturen. Men zegt algemeen, dat staat niet in het, zo concreet in het pact, maar dus buitenland leert dat je als je treinen hebt om het kwartier, dat echt het alternatief wordt. Dus we denken dat die files wegwerken.
Is men daar op de goede weg nu momenteel? Want dus er is blijkbaar een consensus. U zegt zelf dat de regering ermee bezig is en de stad vindt het ook wel een goed idee, maar concreet natuurlijk, tegen 2030 moet het verwezenlijkt zijn.
Het moet vooral gedaan worden. Hè. Dus in feite spreekt men er al heel lang over, hè. Ook in het vroegere zogenaamde masterplan. Hè. Dus dat al bijna van 15 jaar oud is, werd er ook gesproken van verlenging van tramlijnen, hè, dus naar Brasschaat, naar Kontich en zo verder. Dat Gewerkelijk Expressnet spreekt men nu ook al een vijftal jaar echt over, maar er gebeurt weinig of niets op het terrein.
Ik hoor vanochtend een busproducent zeggen, dat of klagen, dat is natuurlijk een lobby, dat hij van de lijn vooral over besparingen hoort spreken. Het gaat niet echt de goede richting uit dan.
Nee, dus wat de lijn betreft en het stedelijk openbaar vervoer en het regionaal busvervoer zijn we echt op de verkeerde weg. Dus daar is een omgekeerde model shift bezig. Dat wordt dus zo gesteld. We hebben een model shift nodig. Dat betekent meer openbaar vervoer, meer fietsen en minder auto. Wat er aan het gebeuren is in ieder geval, is dat er minder openbaar vervoer gebruik is in het Antwerpse, omwille van er wordt wel geïnvesteerd in nieuwe trams, maar de organisatie is abominabel, hè, dus er is geen informatie naar de klanten toe, er vallen bussen en trams weg, en ook de doorstromingskwaliteit van de trams en de bussen op de straten in Antwerpen is hoog. Ook zeer slecht. Hè? Ligt de commerciële snelheid van de bussen en de trams in het Antwerpse stadsverkeer ligt op de helft van standaarden die men bijvoorbeeld in Zwitserland en Duitsland hanteert. Hè? Dus dat is geen volwaardig alternatief op dit moment, dat openbaar vervoer.
Er wordt ook gepleit voor een slimme kilometerheffing en een urbanisatietax, wat eigenlijk neerkomt op het belasten van parkeerplaatsen, zou ik maar zeggen, op bedrijfsterreinen. Dat is een briljant voorstel, want als al die bedrijven wegtrekken, dan komen er minder werknemers naar de stad gereden en dan zijn er ineens heel veel automobilisten minder elke dag. Cynisch.
Die bedrijven moeten helemaal niet wegtrekken. Het is ook niet de bedoeling, dat staat er ook uitdrukkelijk bij, om de bedrijven meer te gaan belasten en te gaan pesten. Hè. Het komt erop neer om de belastingen de stedelijke taksen op bedrijven, hè, zo te maken dat die als een bedrijf een kost veroorzaakt, bijvoorbeeld, hè, bereikbaarheid vraagt en nodig heeft, die eigenlijk de gemeenschap betaalt, want wij betalen allemaal voor die bereikbaarheid van die bedrijven, hè, met straataanleg en zo verder. Dus dat ze daarin bijdragen. En dat gebeurt in Brussel bijvoorbeeld, hè, is er ook een urbanisatietax op parkeerplaatsen. En men heeft er daar ook voor gezorgd dat die bedrijven niet meer, of globaal gezien, hè, dat geen kassa wordt voor de stad. He, dus dat is een tegenstelling met LEZ. He. De LEZ heeft al miljoenen euro's opgebracht voor de stad, he, door boetes van mensen die toch met vuile auto's de stad ingereden zijn en dus daar een fameuze boete voor kregen. Dus hier is het niet de bedoeling in ons voorstel om meer inkomsten voor de stad te voorzien en de bedrijven daarvoor te laten opdraaien. Nee, dus het betekent een verschuiving van de stedelijke taksen op bedrijven. Maar dan in de zin van, als je meer parkeerplaatsen wilt, zal je meer taksen moeten betalen.
Om over te gaan naar het volgende, daar staat ook wel iets heel opmerkelijks in, en dat is het bewonersparkeren dat betalend zou worden. Legt u dat eens uit?
Ja, nu is zo gezegd, hè, dus kan je gratis parkeren als bewoner. Hè. Je kan zelfs per gezin twee bewonersvergunningen krijgen. Dat lijkt prachtig. Maar in feite betaal je natuurlijk wel. Hè. Dus je betaalt in tijd. Hè. Er zijn heel veel mensen die 10 minuten, een kwartier, 20 minuten moeten zoeken om een parkeerplaats te vinden in hun woonbuurt. Hè. Om die wagen kwijt te raken. Dus je betaalt in tijd. Wat wij nu voorstellen is, maar bekijk dat ook wijk per wijk en niet zomaar met één streep direct alle inwoners doen betalen voor een vergunning, maar wijk per wijk dat bewoners parkeren reorganiseren. Bijvoorbeeld er ook voor zorgen dat er geen mensen die niet in de wijk wonen zomaar kunnen betalen, zomaar kunnen parkeren. Dus in Nederland of in Duitsland bijvoorbeeld, als je niet in een woonwijk woont en als je daar gewoon als toerist bent, ga je niet die wijken inrijden om een parkeerplaats te zoeken, want je mag daar gewoon als niet-bewoner, als niet-vergunninghouder niet parkeren. Dus we stellen van dat parkeren veel strikter te maken in de woonwijk, dus meer voor te behouden voor de bewoners, maar die bewoners dan ook te doen betalen voor de kans dat ze een parkeerplaats gemakkelijker gaan vinden.
Gaat dat niet ook alleen maar werken als er een alternatief aanbod is? Want de meeste mensen hebben echt wel... De vrijste mobiliteit is toegenomen. Koppels werken beide, alle twee, dus de partners. Dat het eigenlijk gewoon op een tax neerkomt, omdat ze sowieso toch wel een auto nodig hebben.
De grote meerderheid van de mensen die werkt op minder dan 10 kilometer van zijn woning. Dus heel veel mensen hebben wel degelijk het alternatief om met de fiets te gaan. Hè. Niet iedereen wil dat en zo verder. Dus die automobiliteit moet ook, en zeker voor mensen die verder wonen en die niet ergens in de buurt van een station hun werk hebben, hè, moet die kans er natuurlijk zijn om met de auto te rijden. Maar daar pleiten we heel sterk voor het systeem van deelauto's. Hè, dus om... eigenlijk iedereen die in Antwerpen woont op minder dan 600 meter van zijn woning toegang te geven tot een deelauto. Hè. Dus op de afstand waar je nu een tram kan vinden, dat je daar even goed deelauto's kan vinden. Dat werkt bijvoorbeeld zeer goed in Duitsland, in heel veel Duitse steden. Er zijn Duitse steden waar vooral... Laten we zeggen, de nieuwkomers, bij de nieuwe woningbouw, een meerderheid van de mensen geen auto meer bezit, maar met deelauto's zich verplaatst. Dus de cambio's en dergelijke, dus dat die veel sterker uitgebouwd worden en dat men op een deelautosysteem kan beroep doen. Dat het in feite, in ieder geval ook, dat zeggen we ook, dus dat het niet meer nodig is om een auto te bezitten en dat je eigenlijk vlotter door de stad en ook buiten de stad je kan bewegen als Antwerpenaar wanneer je geen auto hebt ten opzichte van iemand die wel een auto heeft, in die zin dat er een heel vlot systeem is van deelauto's, van deelfietsen, de velo's en zo verder, en van een goed openbaar vervoer.
We zullen Dirk Lauwers even van zijn koffie laten proeven en dan ondertussen ook overleggen welke paar vragen in de luttele tijd die we nog zullen hebben, zullen kunnen stellen. Even een muziekje. Blue Light, jawel. We hebben het meer over groene en rode lichten. Dat was dus Ultravox. We gaan... ik wil het toch even over het stadsbestuur hebben. En er was een respons, dus jullie kwamen met jullie plan naar voren, Dirk Lauwers. Was een van de responsen, dus dat de N-VA dan, meer concreet als het over het stadsbestuur gaat in dit geval, die lanceerde eind 2017 al een eigen plan om verkeersveiligheid in Antwerpen te verbeteren. Ik stel vast dat veel elementen uit het pact overlappen met wat wij, dus met jullie plan, het pact, met wat wij al doen of in de pijplijn zitten hebben, reageert Schepen Mobiliteit Koen Kennis. Hij is dan ook tevreden dat de specialisten, en het gaat over u meneer Lauwers, de Antwerpse aanpak van mobiliteit appreciëren en overnemen.
Ja,
neemt de Antwerpse aanpak over, maar tot nu toe gehoord hebben...
Ja, wij nemen over, dus er zijn inderdaad een aantal elementen en ook onder druk nu van die dramatische gebeurtenissen vorig jaar heeft het stadsbestuur wel een tandje bijgestoken.
Ze hebben 10 maatregelen voorgesteld.
Ja, maar dus als je dan kijkt wat er reëel gebeurt van die 10 maatregelen, het meest positieve is dat men nu... wil werk maken van één proefproject rond het weren van vrachtwagens tijdens de werkuren, dus tijdens de uren dat mensen naar hun werk of naar school fietsen. Dus venstertijden voor vrachtwagens wil men in een wijk in Borgerhout invoeren. Hè. Men wil dat concreet gaan doen. Dat is een stap voorwaarts, want daar werd al 5 jaar over gediscussieerd of dat nu al dan niet kon. Dus dat gebeurt. Conflictvrije kruispunten is ook een punt waar men zegt, daar willen we werk van maken. En dat gebeurt voor de nieuwere projecten. Hè. Bijvoorbeeld het kruispunt van de Singel met de Stenenbrug, dat pas heringericht is conflictvrij. Dus Er gebeuren dingen, dat is zeer zeker zo. Maar wat wij stellen is dat de lat veel, veel hoger moet gelegd worden. Hè? Dat het niet alleen dat heel laag hangend fruit is, of dat ene experiment dat moet gebeuren, maar men moet echt werk maken om stadsbreed verkeersveiligheid als prioriteit te stellen. En dat merken we nog steeds niet. Hè? Ook in dus het aanpakken van de conflictvrijheid van de punten op... Op de plantijmeretische lei bijvoorbeeld, dat stelt men in het vooruitzicht om dat binnen 2-3 jaar is te gaan doen. Hè. Men verwijst dan naar een supercomputer. Nu, supercomputers zijn wat mij betreft vanuit de tijd van de eerste maanlandingen. Hè. Dus toen werden er supercomputers gebruikt om mensen naar de maan te sturen. Hè. Dus Elon Musk heeft helemaal geen supercomputer nodig gehad om de lancering vorige week te doen. Hè. Dus we hebben nu ook een mobiliteitspact gelanceerd waarvoor we denken dat er geen supercomputer nodig is. Hè. Je kan dat ook veel eenvoudiger regelen. Bewijzen zijn daar. Hè. Dus in Gent denkt men op een heel andere manier over verkeersmanagement. Veel meer met apps, met de technologie van de informatica van vandaag. Hè. En dus men moet geen argumenten uit de jaren 70 gebruiken om maatregelen te gaan vertragen. Dus ons pleidooi is, maak nu werk en leg die lat hoog genoeg om vanaf vandaag werk te maken van meer verkeersveiligheid. En van die model shift en ook die mental shift, waar ook onze burgemeester van spreekt, dus naar de mobiliteit toe, om niet puur autodenken voorop te stellen, maar ook die alternatieven.
Ja, maar je krijgt weer een polarisatie. Hè. Op het einde van dat interview zei hij, regelt wel het anti-autoverhaal van uw pact.
Ja, dus
als je dit act helemaal uitvoert, dan kan straks geen enkele bewoner nog met de auto in de stad. Dus misschien staat niet iedereen van de NVA op dezelfde lijn, maar toch wel de burgemeester, die was ook bezig over het verbieden van de auto.
Nee, dus wij zijn helemaal... Dus er staat nergens in dit pact dat er geen plaats voor de auto mag zijn. Alleen zeggen we dat de auto nu te veel plaats krijgt ten opzichte van de andere vervoerswijzen. En dus waarom is het nodig dat in Antwerpen het autobezit dubbel zo hoog ligt als in een stad als Amsterdam of Utrecht? Dus er zijn heel wat mensen die met een auto minder het zouden kunnen doen. Dus als daar goede alternatieven zijn, als daar deelauto's zijn, als daar beter openbaar vervoer is, als er veilig kan gefietst worden. En in ieder geval zou het zo moeten zijn dat we bij nieuwbouw die gezinnen aantrekken en die mensen aantrekken die op die manier echt een stadscultuur willen nastreven en niet met een beeld van een of andere Vlaamse verkaveling naar Antwerpen komen. Hè. Antwerpen is geen Vlaamse verkaveling. Antwerpen is een stad en heeft een mobiliteitscultuur nodig die eigen is aan een stad. Wanneer men in Amsterdam nu grote nieuwe wijken bouwt, dan voorziet men daar nog per 5 appartementen 1 parkeerplaats. En men gaat ervan uit dat de grote meerderheid van de nieuwe bewoners van de stad geen eigen auto zullen bezitten. In Antwerpen bouwt men aan scholen, bijvoorbeeld op de Ruggeveldlaan, waar avondonderwijs gegeven wordt, waar vooral nieuwkomers een Nederlandse les komen volgen, niet met de auto. Hè. Bouwt men de parkeerplaatsen voor al die leerlingen ongeveer. Men bouwt bij nieuwe appartementen 2 parkeerplaatsen. Voor jonge gezinnen, die eigenlijk helemaal, als je kijkt naar jongeren die nu 20, 30 zijn, daar staat het kopen van een auto voor heel veel van die mensen niet meer bovenaan op hun wishlist. Hè. Die willen liever een goede reis maken en wat beleven in het leven, in plaats van hun geld aan die heilige koe auto te geven. Dus dit is geen anti-auto verhaal en voor mensen die een auto nodig hebben, die ouder zijn, Of die gewoon ook echt wel van een auto houden, moet er natuurlijk plek blijven, maar veel minder dan we dat in het verleden hebben gekend. En dat is het soort mobiliteitscultuur dat toch in heel veel Europese steden, maar ook andere Vlaamse steden, wordt gerealiseerd.
Het is een uitgebreid mobiliteitspact met heel veel voorzitten richting beleids- en toekomstig beleid toe. Met wie wil u dit pact afsluiten?
Ja, wij zijn nu nog, dus er loopt nu nog een petitie. Er waren toch al meer dan 3000 ondertekenaars gisteravond, dus op 3 dagen tijd, want het is vorige week woensdag gelanceerd, die petitie. Dus we hopen dat nog meer inwoners van deze stad die petitie willen tekenen voor die andere mobiliteit. Dat we ook nog meer organisaties achter dit pact krijgen en dat ook de verschillende politici, de verschillende politieke partijen ten gronde naar de voorstellen kijken, die al dan niet overnemen, becommentariëren, zien hoe men dit kan realiseren. En we hopen dat er de komende maanden inderdaad partijen echt concreet willen zeggen, wij willen dit pact steunen, of mits een aantal aanpassingen misschien. Hè. Dus dit is voer voor debat, maar we hebben er toch met 10 mensen gedurende 10 weken al heel hard over nagedacht. Er zijn meer dan 50 experten hier in Vlaanderen en elders in het land, ook tot in Luik, over geraadpleegd. En dus, er ligt toch wel een tekst die doordacht is. Maar bon, dus dit is daarom geen eindpunt. Hè. Maar we hopen dat verschillende politieke partijen heel concreet op die voorstellen, over die voorstellen willen nadenken. En dat ook het beleid, dus het is een voorstel voor de komende 7 jaar, dus de 6 jaar na de verkiezing, maar ook dit jaar al. We hopen dat het beleid inderdaad nog een tand bijsteekt en sterker wil werken aan de realisatie van meer verkeersveiligheid, vlotter verkeer, maar vlotter verkeer dan niet in termen puur van autoverkeer, ook vlotter fietsverkeer, vlotter openbaar vervoer en vooral ook een gezondere en een betere leefkwaliteit hier in de stad.
We zetten de informatie ook op de website en daar vinden de mensen dan ook een link naar zowel het pact als naar de petitie. Dank u wel voor uw komst, professor Dirk Lauwers.
Graag gedaan.
En tot de volgende keer, want ik denk dat we nog niet uit